gemeente van Jezus Christus. Alle mensen, zowel hier in de kerk als alle anderen die buiten het kerkgebouw met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Visser uit Kootwijkerbroek. U wordt nog herinnerd aan de stamppotmaaltijden van 30 januari en 6 februari. Het aanmeldingsformulier kunt u tot en met volgende week maandag 26 januari in de bus onder de toren deponeren. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat, geldt, zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is lied 374 vers 1 en 6 uit de bundel Weerklank. Ik geloof dat God de Vader, eeuwige Vader van zijn Zoon, hemel, aarde heeft geschapen uit het niets, de mens als kroon. Halleluja, halleluja, loof hem, die zijn macht toont. Een lied dat verband houdt met zondag 9 van de catechismus, waar gevraagd wordt wat we geloven als we zeggen te geloven in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. We mogen dat geloof onderstrepen met het zingen van vers 1 en 6 van lied 374. We wensen elkaar hier thuis of ergens anders een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God de Vader, in Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Jezus volgen, daar zal het over gaan in deze dienst. Thema is geroepen om te volgen. En de roepstem van God, daar gaan we ook van zingen uit Psalm 33. De Heere God spreekt en het is en het gebeurt. We gaan ervan zingen vers 1 en vers 5. Daarna doen wij belijdenis van ons geloof. En dan zingen we vers 11. Dus Psalm 33, vers 1 en 5. En na de geloofsbelijdenis, vers 11. Wij belijden met mond en hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de dood. En hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. ieder een zegen vragen over deze dienst. Laten we samen bidden. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel. We zijn dankbaar dat we hier vanavond mogen zijn. Buiten is het licht, is het donker. Hier binnen de kerk is het licht. Buiten is het koud. Hier in de kerk mag het warm zijn. En dan niet alleen in fysieke vorm, maar we mogen hier ook zijn in het licht van uw woord. En in uw woord mogen we de warmte van uw liefde ervaren. En wij bidden, Heere God, geef dat we dat ook zullen ontvangen. Dat wij zo hier vanavond zullen zijn, niet als buitenstaanders, maar als mensen die door u betrokken zijn op uw woord en op de boodschap van het evangelie. En we danken, Heere God, dat wij ook daarin uw trouw mogen zien. Dat u doorgaat met uw werk. Dat er elke zondag weer ruimte is en gelegenheid is om uw naam aan te roepen. Om samen te zingen, maar ook samen te luisteren naar uw woord. En we hebben het ook zo nodig, Heer. Want ja, de zondag is alweer bijna voorbij. En er ligt weer een week voor ons waarin we weer van alles hebben te doen. Waarin we naar school moeten gaan. Ons werk hebben, andere dingen die onze aandacht vragen. En misschien zijn we er in ons hoofd nu al wel mee bezig, wat ons allemaal te wachten staat deze week. Maar wat is het goed, Heere God, om daarom hier te zijn, om eerst ook stil te worden. En om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Omdat we geloven dat u ons door uw woord wil leiden. Ook in de tijd die voor ons ligt. En daarom bidden we, Heere God, om uw zegen. Dat uw woord ook voor ons open gaat. En dat we ook worden aangesproken door de verkondiging van het evangelie. Wilt u wegdoen, Heere God, wat tussen u en ons instaat. Wat ons misschien hindert om er echt bij te zijn en ook om te kunnen luisteren. En vergeef ons ook onze zonden. En wilt u ook ruimte maken. Door uw geest te laten waaien, hier in de kerk, maar ook in ons hart en leven. Zodat er ook ruimte komt om uw woorden te ontvangen en te bewaren in ons hart. Heren, zo bidden we al deze dingen. En we mogen het doen met vrijmoedigheid, omdat we mogen bidden in de naam van de Heer Jezus. Van wie we weten dat Hij in de wereld is gekomen om voor ons in te staan. Om voor onze zonde te sterven aan het kruis. Hij heeft een weg gebaand tot u. Een weg waarop wij hem mogen volgen. Geef dat we het zullen doen. En als het er misschien nog niet van is gekomen. Of als we het misschien wel opgegeven hebben. Geef, Heere God, dan weer een nieuw begin. Dat we weer worden aangespoord om ernst te maken met uw woord. Ontfermt u zich zo over ons allen, Heer. Wij vragen dat. In Jezus' naam. Amen. We openen vanavond de Bijbel op twee plaatsen. Allereerst gaan we lezen uit het boek van de Psalmen. Psalm 1. De eerste psalm. Psalm 1. Daar lezen we het woord van God. Welzalig de man, de mens, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staan in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing vinden we in het evangelie van Marcus, hoofdstuk 2, vers 14 tot 17. En daar willen we ons vooral in de preek ook op richten. In deze tijd van het kerkelijk jaar gaat het vaak ook over de weg die de Heer Jezus door Israël is gegaan. Wat hij in die tijd heeft gedaan en heeft gezegd. En ook vanavond willen we ons daarop richten. Het gaat in Marcus 2 vanaf vers 14 over de roeping van Levi, de tollenaar. En hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde, toen hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen. Want ze waren met velen en waren hem gevolgd. En toen de schriftgeleerden en de fariseeën hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden ze tegen zijn discipelen, waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. Maar zondaars. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Dit is het woord van God. Psalm 1. We hebben de psalm gelezen. Maar de psalm is allereerst ook bedoeld om te zingen. En dat willen we vanavond doen vanuit de bundel Weerklank. Psalm 1, vers 1, 2 en 3. Psalm 1 uit Weerklank. In de preek willen we dus stilstaan bij de geschiedenis van Levi, de tollenaar. En als tekstwoorden wil ik nog een keer vers 17 lezen, Markus 2 vers 17. Woorden van de Heere Jezus, waar hij zegt, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. In onze tekst vanavond gaat het over een dokter. Nou, die kun je wel eens heel hard nodig hebben. Als je je ziek voelt, dan ben je dan toch blij als er een dokter voor je is. Een dokter met verstand van zaken, die het goede voor je kan doen en die het juiste recept voor je heeft. Je hoort het ook wel eens andersom. Dat er mensen zijn die heel bewust niet naar een dokter willen gaan. Omdat ze denken dat er aan hen niet zoveel mankeert. En als ze zich dan uiteindelijk toch eens laten onderzoeken, dan blijken ze ineens zo ernstig ziek te zijn. Nee, ze voelen het niet, maar ondertussen zijn ze het wel. Dat is wat de dokter hen dan duidelijk maakt. Nou, in de geschiedenis van Levi, waar we vanavond bij stilstaan, zie je dit eigenlijk allebei gebeuren. Want er zijn die mensen die geweldig blij zijn met de Heer Jezus. Maar er zijn ook mensen die heel bewust op afstand blijven staan. En daarom heeft de Heer Jezus het hier over een dokter. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Deze woorden van de Heer Jezus zijn best wel bekend geworden. Maar is het u en jou wel eens opgevallen dat de Heer Jezus dit eigenlijk best wel op een bijzonder moment heeft gezegd? Want ja, in deze geschiedenis is er toch eigenlijk helemaal niemand ziek. Er zijn zoveel andere geschiedenissen waarin de Heer Jezus zieke mensen beter heeft gemaakt, genezen. Melaatse, blinden, verlamden. Ze worden door Jezus genezen als de grote geneesheer, de arts. Maar in deze geschiedenis niet. Want eigenlijk gaat het hier allemaal over hele gezonde mensen. Of in elk geval zijn ze gezond genoeg om hun werk te kunnen doen. Of om te eten en te drinken. Of om een oordeel uit te spreken. En toch heeft Jezus het juist hier over zieken die een dokter nodig hebben. Blijkbaar gaat het hier dus over mensen die op een bepaalde manier ziek zijn. En die daarom de Heer Jezus nodig hebben. En het gaat hier ook over mensen die zich helemaal niet ziek voelen, maar die ondertussen toch wel een dokter nodig hebben. Maar in deze geschiedenis gaat het eerst en vooral over de Heer Jezus, want hij is de eerste die hier iets doet. We lezen dat de Heer Jezus onderweg is in de buurt van Capernaum, ergens in het noorden van Israël. En daar passeert hij dan een tolhuis, waarin hij Levi ziet zitten. Levi, de zoon van Alfeus. Hij is een tollenaar. Nou, in ons land kom je zulke mensen eigenlijk niet meer tegen. Het komt ook bijna nergens meer voor dat je tol moet betalen. In het buitenland is zoiets veel meer gebruikelijk. Wie wel eens op vakantie door Frankrijk is gereden, die kent daar de tolwegen wel. Alleen bij die tolwegen gaat het wel altijd om vaste tarieven. Want juist dat was toen in Israël zo anders. Tolhuizen, die werden toen verpacht door de Romeinse overheid aan zogenaamde tollenaars. En zo'n tollenaar moest dan een afgesproken bedrag afdragen aan de Romeinen. En alles wat hij meer kon binnenkrijgen, dat was dan voor hemzelf. Een tollenaar kon daarvoor zijn eigen tarieven bepalen. Nou, we voelen allemaal wel aan, zoiets is natuurlijk een door en door corrupt systeem. Waar je ook zo gemakkelijk misbruik van kunt maken om veel geld te verdienen. En dat gebeurde ook volop. Want ja, wie eenmaal tollenaar was, die zat wel goed. Althans, in financiële zin. Want ondertussen werden tollenaars ook door vrijwel alle mensen gehaat. En dan niet alleen omdat ze zaken deden met de Romeinse bezetters, maar vooral omdat ze vaak zo oneerlijk waren. Vaak vroegen ze veel meer dan nodig en redelijk was, en niemand kon daar iets tegen doen. Tollenaars werden in die tijd daarom in één adem met hoeren genoemd. Hoeren en tollenaars, nou, dat waren mensen van de ergste soort. Daar ga je niets mee om. En zulke mensen mochten toen ook niet in de synagoge komen. Want hun manier van leven is onverenigbaar met de dienst aan de Heere God. Maar als de Heere Jezus hier langs dat tolhuis loopt, dan kijkt hij niet weg, zoals de meeste mensen zouden doen. Nee, we lezen daar dat hij Levi ziet. Heel nadrukkelijk, hij ziet hem in het tolhuis zitten. Ja, Levi, hoe is hij daar nou toch terechtgekomen? Want ja, hij hoort daar toch helemaal niet. Levi is een Joods, hij hoort bij het volk van God. Hij is zelfs vernoemd naar een van Jacob's zonen. En waarschijnlijk hoort hij ook bij diezelfde stam, de stam van Levi. En we weten misschien wel dat deze stam een bijzondere plaats heeft gehad binnen het volk Israël. Want uit deze stam kwamen de priesters voort en ook de levieten die hielpen bij de tempeldienst. De naam Levi, dat betekent zoveel als verbonden. Loyaal, trouw. En dat heeft dan natuurlijk vooral met de Heere God te maken. Levi is geroepen om in verbondenheid met God te leven. Alleen, daar komt in de praktijk bij hem nog maar zo weinig van terecht. Maar hoe is dat nou met ons? Hoe staat het momenteel nou met onze verbondenheid met Heere God? Weet jij je nog verbonden met de Heer? En ben je daarom ook verbonden met zijn kerk? Met de Bijbel? Met zijn dienst? Ik denk dat vrijwel iedereen hier vanavond, hier in de kerk, op een bepaalde manier met God verbonden is. Want we zijn denk ik bijna allemaal gedoopt. Als baby of op latere leeftijd. En daarmee is onze naam een doopnaam geworden. En de doop, dat is het teken van Gods verbond. Het teken dat wij horen bij hem en bij zijn kerk. Alleen hoe is dat nou in de praktijk? Ik denk dat wij allemaal wel de ervaring hebben dat onze verbondenheid met God niet vanzelfsprekend is. Dat die verbondenheid soms zomaar kan verslappen of verwateren, waardoor je er nog maar zo weinig van merkt in je leven. Soms door de drukte van het leven, ook wel door de zorgen van het leven, en regelmatig ook door de zonden van het leven. Die kunnen zomaar heel erg groot voor je gaan worden, waardoor de Heere God zo heel erg klein voor je wordt. En de verbondenheid met hem haast wel bijna lijkt te zijn verdwenen. Levi, hij zit in het tolhuis. Hoe is hij daar nou toch terechtgekomen? Nou, ik denk vooral vanwege het geld. Maar ja, een tollenaar, die had best wel een makkelijk baantje. Je hoeft er niet zo heel veel voor te leren. Je hoeft er ook niet zo heel veel voor te doen. Want ja, de mensen komen toch wel bij je langs. Ze moeten je toch wel betalen. En dat je dan als tollenaar daarom niet zo geliefd bent bij de mensen. Nou ja, dat neem je dan maar op de koop toe. Want je kunt er wel veel geld mee verdienen. Rijk mee worden. En dat maakt best wel heel veel goed. Ja, Levi in zijn tolhuis. Hij zit daar gebeiteld. Wie maakt hem nog wat? Levi heeft zijn schaapjes op het droge. Maar ondertussen volgt hij de goede herder niet. Want Levi zit, lezen we hier. En het woord zitten, dat heeft in de Bijbel nogal eens een diepere klank. Je kunt bijvoorbeeld zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Zoals je dat kunt lezen in Lucas 10 bij Maria, de zus van Martha. Zij zit aan de voeten van Jezus en daar heeft dat zitten vooral met een leerhouding te maken. Maar je kunt ook zitten bij de zondaar. Zoals we dat hebben gelezen in Psalm 1. En er is het altijd weer best leerzaam hoe dat in deze psalm beschreven staat. De psalm begint met: welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit in de zetel van de spotters. Wandelen, staan, zitten. Daar zit een bepaalde ontwikkeling in. Begint met wandelen. Dan ga je ergens in mee. Daarna blijf je staan. Je aandacht wordt getrokken. En uiteindelijk ga je zitten. Dan raak je er helemaal in vast. En zo zal het toen ook met Levi zijn gegaan. Eerst ging Levi mee. Hij ging mee met al die mensen die afstand namen van de Heere God. Mensen die er alleen maar op uit zijn om snel en veel geld te verdienen. En dan vervolgens wordt zijn aandacht getrokken door het tollenaarsbestaan. Ja, dat lijkt hem wel wat, als hij nou toch eens zo'n baantje kon krijgen. En dan op een dag krijgt hij de mogelijkheid om zelf zo'n tolhuis te pachten. En hij gaat erop in. En nu zit hij er helemaal aan vast. En wat kan zoiets herkenbaar voor je zijn? Dat je gaandeweg met je leven op een ander spoor bent gekomen. Dat er in je leven steeds meer afstand komt van God. Of dat je ergens in verstrikt zit, waarvan je weet, het is niet goed, maar ja, je komt er maar niet meer van los. En voor het oog van de mensen zit je er misschien wel prima bij met je leven. Want ja, je zit op school en daar gaat het goed. Je hebt je werk, je inkomsten, je huis, je gezin. En op een bepaalde manier ben je daar ook best wel tevreden mee. Heb je je schaapjes op het droge. Maar eigenlijk leef je alleen nog maar voor jezelf. Voor jouw eigen geluk en jouw eigen gelijk. Voor je eigen genot en je eigen gemak. Dat is waar alles om draait. En waar al je tijd en geld aan opgaat in je leven. In Psalm 1 worden er twee verschillende wegen beschreven. De weg van de rechtvaardige en de weg van de goddeloze. En het leven van de goddeloze, dat wordt vergeleken met kaf. Kaf, dat is het afval van het koren. Daar heb je uiteindelijk helemaal niks aan. En uiteindelijk blijft er ook helemaal niks van over. Het waait weg in de wind. Terwijl het leven van een rechtvaardige lijkt op een boom. Een boom die is geplant aan waterbeek. Een boom die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Ja, want dat is het doel van ons leven. Dat is waarom wij door de Heere God geschapen zijn. Om vrucht te dragen. En de vrucht is er nooit alleen maar voor jezelf. Want er is geen enkele vruchtboom die zijn eigen vruchten eet. De vrucht die zal er eerst voor de eigenaar en daarna ook voor anderen. Nou zo is ons leven bedoeld. Tot eer van God en tot zegen voor de mensen om je heen. Maar daar kwam bij Levi eigenlijk niks meer van terecht. Het leven van Levi is grondig verziekt. Bij hem draait het alleen nog maar om zijn eigen ik. Er is geen liefde meer voor God. En er is ook geen liefde meer voor mensen. Er is eigenlijk alleen nog maar een liefde voor zichzelf. En hoe is dat nou bij u en bij jou? Ziet je leven er nou uit als een sierstruik of als een vruchtboom? Of ziet je leven er misschien wel helemaal niet uit, omdat je zoveel hebt bedorven? En denk je daarom dat er niemand meer is die jou nog ziet zitten? En zie je het eigenlijk voor jezelf ook niet meer zo zitten? Nou, het begint hier met Jezus. De Heere Jezus ziet Levi zitten in het tolhuis. Hij ziet hem zitten. Ja, ook in de diepere betekenis van het woord. Hij ziet hem zitten. Want Jezus roept. Hij roept Levi erbij. Volg mij. Nee, dat is geen vraag. Dat is een opdracht. Een opdracht zoals alleen de Heere Jezus die kan geven. Want Levi gehoorzaamt direct. Hij staat op en volgt de Heere Jezus. Blijkbaar is het machtswoord van Jezus voor hem krachtig genoeg om een nieuw leven te beginnen. Ja, het is hier zoals het bij de schepping ging. Het woord van God, dat schept nieuw leven. Want God sprak en het was er. Laat er licht zijn. En er was licht. En zo is het ook bij de herschepping. Jezus spreekt en Levi begint een nieuw leven. Ja, dan wordt hier bij Levi ook het woord opstaan gebruikt. En opstaan, dat is nou een woord wat helemaal hoort bij Jezus. Want Jezus is de opgestane Heer. En wie gelooft in hem, die staat op met hem. In een nieuw en ander leven. Levi laat zijn tolhuis achter. Om voortaan de Heere Jezus te gaan volgen. En opeens interesseert het hem niet meer. Zijn geld, zijn baan, zijn positie. En Levi kijkt nu ook niet langer meer naar andere mensen. Alleen maar met een begerige blik. Zo van, hoeveel kan ik aan jou verdienen? Nee, Levi wordt een volgeling van Jezus Christus. En wat eerst nog zo belangrijk voor hem was, dat is het nu niet meer. Voortaan heeft Jezus de eerste plaats in zijn leven. Voortaan wordt zijn leven door Jezus bepaald. De Heere Jezus, die is gekomen om ons leven te verbinden met God. En ook om ons leven te verzoenen met God. Want voor onze zonde is Jezus de weg naar het kruis gegaan om daar het offer van zijn leven te brengen. Zodat er voor ons vergeving is en ook een nieuw begin. En dat zie je nou zo goed hier aan Levi. Want het eerste wat Levi doet is dit. Hij gaat een grote maaltijd organiseren. Een maaltijd voor Jezus en zijn discipelen. Maar daarbij nodigt hij ook veel tollenaars en zondaars uit. Een maaltijd. Ja, een maaltijd, dat is in het oude oosten. Trouwens ook in het huidige oosten nog wel. Dat is daar veel meer dan alleen maar een hapje eten. Onze maaltijden zijn vaak niet zoveel meer dan een maal. Omdat er maar zo weinig tijd voor is. Maar in de tijd van de Bijbel staan maaltijden niet zozeer in het teken van consumeren. Maar veel meer van communiceren. Het gaat er niet zozeer om wat er op de tafel staat, maar veel meer om wie er aan de tafel zit. Kijk, en daarom is die reactie van de schriftgeleerden en fariseeën hier zo fel. Want ze zijn hevig verontwaardigd. Waarom, zeggen ze, waarom eet en drinkt Heer Jezus met tollenaars en zondaars? Waarom laat hij zich nou met zulke mensen in? Dat is voor hen onbegrijpelijk. Want ja, kan dat nou maar zo? Moet er daarvoor niet eerst en wat gebeuren. Bekering, berouw, boete. Hoe kan de Heer Jezus nou opeens zo'n tollenaar als Levi roepen om hem te volgen? En hoe kan Jezus hier nou met al die tollenaars en zondaars een maaltijd gebruiken? Dat is toch onbegrijpelijk? Nou ja, zoiets is vooral onbegrijpelijk als je de Heer Jezus nog niet kent. Als je niet weet wie hij is en waarvoor hij is gekomen. Nee, de Heer Jezus past niet in de Joodse godsdienst van die dag. Want in die godsdienst moest je zelf je heil zien te verdienen. Moest je zelf in het reine zien te komen met God. In die tijd hadden rabbijnen het vaak over de poort van berouw. Dat was toen een bekende uitdrukking. De poort van berouw, waar je eerst doorheen moest gaan. Door eerst je zonde goed onder ogen te zien, grondig te beleven. En door ook oprecht spijt te hebben van wat je verkeerd hebt gedaan. En als dat nou allemaal echt is, en geen bevlieging, en het blijkt ook stand te houden, ja dan kun je worden opgenomen in de kring van de rechtvaardigen. Dan pas ben je welkom bij God. Op voorwaarde dat. Maar de Heer Jezus, ja, de Heer Jezus doet het hier precies andersom. Hij zegt als eerste, volg mij, als een onvoorwaardelijke opdracht. En als je dat nou gaat doen, ja, dan word je als vanzelf een ander mens. Dan maak je schoon schip in je leven, dan ga je andere prioriteiten stellen. Omdat de Heer Jezus je laat zien wat er allemaal niet bij past, als je hem gaat volgen in je leven. Zoals Levi hier zijn tolhuis verlaat, zo ga jij dan ook dingen achter je laten. Verkeerde gewoonten, zondige gebruiken, die je leven verzieken, bevuilen. Maar ook dingen die eigenlijk veel te veel tijd en veel te veel aandacht van je vragen, die ook veel te veel invloed op je hebben. En die alleen maar afleiden van de weg die Jezus met je gaat. En soms zie je mensen daardoor ook helemaal veranderen. Eerder hadden ze eigenlijk niks met Jezus. Maar nu zijn ze altijd in zijn buurt. Zijn ze erbij als de gemeente samenkomt, als het evangelie wordt verkondigd. Omdat de Heer Jezus de eerste is geworden in hun leven. En je ziet soms ook hoe mensen in hun leven het over een andere boeg gaan gooien. Bijvoorbeeld mensen die zich op latere leeftijd laten omscholen om bijvoorbeeld te gaan werken in de zorg of in het onderwijs. Omdat ze die hebzuchtige sfeer op het werk zo zat geworden zijn. Of mensen die hun huis verkopen en kiezen voor een eenvoudig leven. Of die minder gaan werken om bij hun thuis kinderen op te kunnen vangen. Of mensen die wel bewust tijd vrijmaken om iets voor de kerk te kunnen gaan doen. Maar ik denk ook aan die man met wie ik in een van mijn vorige gemeenten een tijdje ben opgetrokken. Die na een hele moeilijke tijd in zijn leven elke dag een rondje liep door de wijk. En die onderweg de mensen vriendelijk groeten. En die daarom na verloop van tijd zulke mooie gesprekken kreeg, midden op straat. Of ik denk aan mensen die voortaan niet pas aan het einde van het jaar hun giften geven, van wat ze nog over hebben. Maar die dat doen aan het begin van het jaar. Ze geven voortaan hun eerstelingen en niet langer hun laatstelingen. En dan denk ik ook aan dat groepje jongeren bij ons uit de gemeente die elke week een avond gaat sporten met leeftijdgenoten uit het AZC via de Stichting Gaven. Ja, ze kiezen ervoor op die avond niet te gaan werken en ook niet op de bank te blijven zitten, maar om er echt voor anderen te zijn. Nou ja, dat zijn zomaar wat dingen die je bij mensen kan zien gebeuren. Maar moet dat dan? Denk je misschien, moet dat dan? Nee, er moet helemaal niks. Maar deze dingen kunnen wel gebeuren wanneer je de Heer Jezus gaat volgen. Omdat je dan zo anders in het leven komt te staan als een boom. Geplant aan waterstromen die vrucht geeft op zijn tijd. Nee, de schriftgeleerden en de fariseeën begrijpen het niet. Waarom Jezus juist bij Levi aan tafel gaat met al die zondige mensen, dat past niet in hun geloofsbeleving. En dan zegt Jezus dit. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Ja, weet je wat we hier nou kunnen leren? Dat je blijkbaar ook in je geloven ziek kunt zijn. Door op zo'n manier met de Bijbel om te gaan, dat er geen plaats is voor genade. Of dat je op zo'n manier godsdienstig bent, dat er geen plaats is voor Jezus Christus. Dat zie je hier zo duidelijk bij de schriftgeleerden en fariseeën. En daar kom je nog wel tegen. Bij mensen voor wie het geloof niet zoveel meer dan alleen maar een bepaalde overtuiging is. Of bij mensen die denken dat het in het geloof alleen maar om allemaal regeltjes gaat, die je zo netjes mogelijk moet zien te houden. Maar je geloof is ook verziekt. Als je voor jezelf gaat denken dat je eerst aan allemaal voorwaarden moet voldoen voordat je bij Jezus mag komen. Weet je waaraan je het nou kan merken? Als je geloof verziekt is, dat kan je merken aan twee dingen die je hier ziet gebeuren. Twee dingen. Allereerst, doordat je altijd maar op afstand blijft. En kritisch bent, kritisch op anderen. Zoals de fariseeën en de schriftgeleerden hier op afstand staan en hun oordeel al klaar hebben. En je kan het ook hier aan merken. Dat je nooit eens echt blij kunt zijn. Blij. Zoals Levi hier zo blij is, omdat Jezus hem erbij geroepen heeft. Daarom organiseert hij hier die maaltijd met al die mensen. Omdat hij het ze allemaal zo gunt, dat ook zij de Heer Jezus leren kennen. Ja, want dat is nou de ontdekking die je door het geloof mag maken. Je bent niet rechtvaardig door je goede gedrag of door je vrome godsdienstigheid. Je bent alleen maar rechtvaardig door het geloof in Jezus Christus. Omdat Jezus is gekomen om zondaren rechtvaardig te maken. Zo worden we door hem geroepen, als zondaars. En zo wordt ons leven door hem vernieuwd. Doordat wij Jezus gaan volgen in ons leven. En nee, dat hoeft niet bij iedereen precies zo te gaan als toen bij Levi. Want Levi zat toen helemaal vast in zijn tolhuis. Levi zat totaal verstrikt in een leven zonder God. Want je kan in je leven ook heel geleidelijk tot geloof komen. Doordat je steeds meer gaat zien, steeds meer gaat ontdekken wat Gods bedoeling met jouw leven is. En Levi, dat is ook apart, Levi heeft ook een hele bijzondere taak gekregen. Want Levi wordt die discipel van de Heer Jezus. Levi is ook dezelfde als Matthäus, degene die het evangelie heeft geschreven. Maar weet je, niet iedereen hoeft net als Levi per se een discipel te worden. Of in onze tijd een dominee of een zendeling. Maar we hebben het wel allemaal nodig om er steeds weer bijgeroepen te worden. Omdat het nooit vanzelfsprekend is dat wij de Heer Jezus nog wel volgen in ons leven. Ongemerkt zijn er opeens van die andere dingen die zoveel belangrijker worden dan Hij. Maar Jezus ziet ons, Jezus roept ons, volg mij. Zo komt hij ook vandaag voorbij. En roept ook ons, roept jou en mij, om alles op te geven. En trouw hem na te leven. Ga eens eerlijk na. Waar moet jij nou van genezen worden? Want misschien is er nog wel iets wat je nog altijd zo dwars zit in je leven. Iets waar je bezorgd over bent. Of waar je altijd nog zoveel onzekerheid over hebt. Of waar je schuldig over voelt. Misschien is er iets waar je nog steeds niet naar Jezus durft te gaan. Omdat je vroeger zo bang bent gemaakt voor hem. Of omdat je denkt dat er in jouw leven veel te veel is gebeurd. Maar als je hier nou hoort dat Jezus niet voor goede mensen, maar voor zondaren is gekomen. En als je in de Bijbel nou ontdekt dat er bij de Heer Jezus geen hopeloze gevallen zijn. Zelfs Levi, die toch zo gebeiteld zat. Hij wordt losgeroepen van zijn oude leven. Hij kan de opdracht van Jezus niet meer weerstaan. Volg mij. Dat is wat Levi heeft gedaan. Nou, maar dat is ook voor ons de weg. Altijd weer. We hebben de Heer Jezus nodig als de zaligmaker. Als degene die ons redt van de verlorenheid. Weet je trouwens wie altijd de moeilijkste patiënten voor een dokter zijn? Dat zijn die mensen die het maar blijven ontkennen dat ze ziek zijn. En die maar blijven doen alsof zij geen dokter nodig hebben. En zo zijn het ook altijd weer de moeilijkste mensen. Die maar blijven ontkennen dat ze zondaar zijn. Dat zij met zonde niks te maken hebben in hun leven. Maar de Heer Jezus is niet voor niks gekomen. Jezus brengt aan het licht wat er aan schort. In onze wereld, waarin zoveel draait om geld en macht, en waar zoveel mensen worden genegeerd en worden vergeten. En ook in je eigen leven, waarin je zo vast kunt zitten aan je zonde, of aan afgoden waar alles om draait. Maar Jezus is genezing, vergeving, een nieuw begin. En als je je misschien niet ziek voelt, terwijl de Heere God ondertussen wel zo ver weg is in je leven. En je niet blij kan zijn met het geloof. Ga dan ook naar Jezus toe. Want Jezus laat je zien waar het aan schort in je leven. Jezus laat je zien welke weg hij met je wil gaan. Laat je door hem roepen, telkens weer. Want hij heeft en zal ons geven. Alles, het eeuwig leven. Amen. We gaan met elkaar zingen de psalm van de navolging, psalm 17, vers 3. Psalm 17, vers 3. Zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, we hebben het gezongen, opdat Gij mij altoos redt, altijd weer erbij roept. Dat is wat we vanavond mochten horen en mogen leren uit de geschiedenis van Levi. O, U ons erbij roept, volg mij. En we hebben het nodig, Heere God. Omdat we anders net als Levi zo vast komen te zitten. In een leven zonder U. Omdat we zo makkelijk weg kunnen dwalen bij U vandaan. En wegen gaan die niet naar U toe. Maar die steeds verder bij U vandaan leiden. U bent een God die roept. En U bent een God die daarin ook zo genadig bent voor mensen. Want de Heere Jezus heeft dat laten zien. Door Levi niet voorbij te gaan. Door niet weg te kijken. Maar door hem aan te zien. En door hem ook te roepen. En zo ziet U ook ons, Heere God. En zo roept U ook ons. En we danken U daarvoor uit het diepst van ons hart. En als we dan ook ontdekken waar U op uit bent met ons leven. Niet om het ons moeilijk te maken, niet om ons dwars te zitten, niet om het donker te laten zijn, maar om ons te maken tot een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Heere God, wat mogen we daarom bidden, voor onszelf en voor elkaar, of U die zegen wil schenken. En zo danken we, Heere God, dat we hier vanavond mochten zijn. We danken dat de Heere Jezus in de wereld is gekomen. En dat Hij heeft laten zien waar U op uit bent met ons leven. En we danken dat de Heere Jezus daarin ook de weg naar het kruis is gegaan. Dat Hij is gestorven voor onze zonden, maar ook is opgestaan om het nieuwe leven aan het licht te brengen. En zo bidden we, Heere God, geef dat wij Hem ook altijd in het oog blijven houden. En dat Hij ook altijd centraal zal blijven staan. In ons leven, maar ook in de gemeente. En we danken, Heere God, dat U daar ook steeds weer voor wil zorgen. Ook hier op deze plaats. We willen ook bidden voor elkaar. We willen ook bidden voor de gemeente hier. De vacature van de predikant die nog steeds open staat. We bidden ook, Heere God, of U daarin wil voorzien. En of U ook de goede weg wil wijzen aan de kerkenraad. En geef ons ook als gemeente vertrouwen in Uw leiding. En ook veel gebed. Omdat U het bent die mensen op het spoor laat komen. Van waar U op uit bent. En naar de mensen toe die U wil roepen, ook naar hier. Heren, wij bidden ook van het werk wat hier gebeuren mag. Zegen het werk van de kerkenraad. Van de ouderlingen die op bezoek gaan. Van de diakenen die bezig zijn met de dienst van de barmhartigheid. We bidden voor de kerkrentmeesters. Die zorgen voor het onderhoud. Dat alles in de gemeente ook door kan gaan in praktische zin. En we bidden ook voor allen die een taak hebben. En eigenlijk zijn we dat allemaal als gemeenteleden. We bidden om zegen over al het werk wat hier gebeurt. Onder jongeren en ouderen. Maar ook naar mensen toe die buiten staan. Geef dat de gemeente zal zijn met een open deur. En dat wij zelf ook mensen zullen zijn met een open hart. Die niet wegkijken, maar die bidden. En die ook mensen zullen zien om ze erbij te roepen. En wilt U hier ook uw zegen geven, Heer. En uw koninkrijk uitbreiden, dwars door alles heen. Wij bidden ook, Heere God, voor het land waarin we leven. Voor onze overheid. Voor de nieuwe regering die moet worden gevormd. Wilt U daar ook uw zegen over gebieden. En ook geven dat er mensen ja, verantwoordelijkheden zullen krijgen. Die zich ook afhankelijk weten van u. We bidden ook voor de wereld waarin we leven. Voor broeders en zusters die met verdrukking en vervolging hebben te maken. We hebben de afgelopen week weer gehoord dat er miljoenen christenen zijn die niet in vrijheid samen kunnen komen, voor wie het gevaarlijk ook is om getuige te zijn van u. We bidden, Heere God, of u de machten van de boze wil verbreken. En of u ook in onze wereld uw koninkrijk wil uitbreiden. Want dat gebeurt ook. Omdat ook vandaag het evangelie op zoveel plaatsen en in zoveel talen is verkondigd. Heere, wilt u daar ook uw zegen over gebieden? Ontfermt u zich zo over ons allen? Gaat u met ons mee op onze weg door het leven? Ook in de dagen die komen. Als we naar school gaan, onze studie oppakken, ons werk gaan doen. Als er taken wachten bij ons thuis, in de gemeente, in de samenleving. Misschien zien we er wel tegenop. Vanwege een drukke agenda, omdat er zoveel is wat er van ons wordt gevraagd. Maar het kan ook zijn dat we opzien tegen een lege agenda. Omdat er zoveel is wat we niet meer hoeven doen of niet meer kunnen doen. Geef, Heere God, dat we ons ook dan door u geroepen zullen weten. En dat we ons ook dan door u geleid zullen weten. Geef dat we vooral niet kwijtraken wat u vandaag aan ons hebt toevertrouwd. Dat uw woord voor ons zal zijn, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Zo danken wij u en bidden u in de naam van Jezus Christus, uit genade. Amen. We gaan onze gaven geven. De eerste collecte is voor het kerkbeheer, de tweede voor de diaconie. En onze slotzang is Psalm 103. De Heere God vergeeft en de Heere God geneest. En we hebben het allebei gezien in de geschiedenis van Levi. We gaan ervan zingen als onze slotzang, Psalm 103, vers 1 en 2. Gemeente, bewaar het woord, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.